Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent ook weer vanmiddag van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Aart van Andel is vanmiddag de organist. Verder wordt de viering van het avondmaal voortgezet met de vijfde tafel. Dan broeders en zusters, de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 108. De verzen 1 en 2. Psalm 108, de verzen 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we uit het liedboek gezang 355. De verzen 1 en 7. Uit het liedboek gezang 355, de verzen 1 en 7, zingen we na votum en groet. Dan zingen we vervolgens 3 keer uit psalm 116. Na het avondmaalsformulier zingen we psalm 116. De verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming. Bij het avondmaal zingen we van psalm 116 de verzen 4 en 5, ook in de nieuwe berijming. En na de schriftlezing zingen we weer van psalm 116. Dan zingen we de verzen 6, 7 en 8. Ook in de nieuwe berijming. Ik zal even herhalen. We zingen 3 keer van psalm 116. Na het formulier zingen we de verzen 1, 2 en 3. Bij het avondmaal zingen we de verzen 4 en 5. En na de schriftlezing zingen we de verzen 6, 7 en 8. Alles in de nieuwe berijming. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek gezang 426. De verzen 1, 3 en 5. Uit het liedboek gezang 426, de verzen 1, 3 en 5, zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit de avondzang. Van de avondzang zingen we de verzen 1 en 7. Van de avondzang de verzen 1 en 7 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 6. De verzen 1 tot en met 14. De schriftlezing is Romeinen hoofdstuk 6, de verzen 1 tot en met 14. En ook lezen we uit de catechismus zondag 16b. Ook lezen we zondag 16b. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten onder ons en de mensen die meeluisteren via het internet. Vanmiddag wordt opnieuw het heilige avondmaal bediend. Er zijn verder namens de kerkenraad geen mededelingen. Wij willen deze dienst graag beginnen door te zingen uit Psalm 108, het eerste en het tweede vers, Oude Berijming. Kerkenraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit gezang 355, het eerste en het zevende vers. Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister. Samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u, we mogen hier vanmiddag ook weer zijn om samen uw woord te horen, om ook het avondmaal te vieren, om weer te horen wie u bent, dat u er bent. En dat niet alleen te horen, maar ook te mogen weten. En geef dat we het inderdaad met ons mee mogen dragen. Dat ons leven niet in onze eigen handen ligt, maar dat ons leven vast ligt in u. En dat ons leven vast is in u. En dat we zo ook deze week weer verder zullen kunnen. Op alle momenten van ons leven, of het nu mooi is of moeilijk, of het nu gewoon is of buitengewoon, of dat de dingen zomaar vanzelf gaan, of dat we met allerlei dingen tobben of ons zorgen maken over van alles en nog wat. Geef dat we mogen weten dat ons leven bij u veilig is. En als we kijken naar de tekenen van brood en wijn, dan kan het ook niet anders. Want als u zelfs uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar voor ons allen overgegeven hebt, hoe zou u ons dan niet met hem alle dingen schenken? Heere, geef dat we in dat vertrouwen mogen leven. Versterk dat vertrouwen door het avondmaal, door het aangaan of door het weerzien van het breken van het brood en het uitgieten van de wijn. Geef dat we ons bij u geborgen mogen weten. Wees u met ons hier in de kerk, ook thuis aan de kerktelefoon of het internet. Denkt u aan ons allen en hoort u ons barmhartige Vader uit genade om Jezus wil. Amen. Ik lees met u het tweede gedeelte van het korte formulier. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ook ons onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt, omdat het één brood is, zijn wij hoevelen ook één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 116, vers 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming. En daarna wordt u uitgenodigd voor de maaltijd van de Heere. Psalm 116, vers 1, 2 en 3. En daarna bent u welkom. Zullen we samen bidden? Barmhartige God en Vader, u hebt uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden om ons volkomen te verlossen van onze zonde. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mag bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of gij zult om Christus wil eeuwig onze Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, dat wij ons kruis getroost op ons nemen en dat wij in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen Gods naam met lofzegging prijzen. God die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloven, dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zullen samen danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon geschonken hebt tot een middelaar, een offer voor onze zonde en tot een spijs en drank ten eeuwige leven. Wij loven u om uw genade, dat u ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij deze weldaden deelachtig worden, en dat u tot versterking daarvan het heilig avondmaal door uw geliefde Zoon Jezus Christus liet instellen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat u door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van aan onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap met Christus wilt doen strekken. In de naam van onze Heere Jezus Christus bidden wij, gelijk hij ons geleerd heeft, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu uit Psalm 116, vers 4 en vers 5. gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 6, vers 1 tot 14. Romeinen 6, vers 1 tot 14. Er staat, wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet, immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? Hoe weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 16b van de catechismus en dat staat op bladzijde 3 van uw zondag op Zuidhoven. En daarin gaat het over de vraag, wat verkrijgen wij nog meer door het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de kwade begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer brengen. Nou, de uitleg daarvan vindt u in Romeinen 6, of moet ik zeggen, Catechisme zondag 16b is daar een samenvatting van wat er in Romeinen 6 vers 1 tot 14 staat. En als u straks het blaadje en de Bijbel erbij houdt bij de dienst of bij de preek, dan zult u het helemaal kunnen volgen. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen, Psalm 116 vers 6, 7 en 8. zou ik niet van harte zingen hem die zozeer mij verblijdt, want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Dat lied willen we straks met elkaar zingen. Gezang 426, vers 1, 3 en 5. En ja, de melodie uit het liedboek is een beetje anders dan u wellicht van heel vroeger gewend bent. De organist zal het straks ook een keer voorspelen. Zou ik niet van harte zingen hem die zozeer mij verblijdt. Gezang 426, 1, 3 en 5. Eigenlijk is het een beetje een vreemde vraag, een vreemde eend in de bijt, zo moet ik dat zeggen, die we vanmiddag bespreken. Maar kijk, we zijn met de geloofsbelijdenis bezig en dan gaat het steeds over de Heer Jezus. Dat hij geboren is, dat hij ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, dat hij geleden heeft, dat hij gekruisigd is, gestorven is. Het gaat steeds over hem. Over wat met hem gebeurd is. En ik moet u zeggen, dat is ook het allerbelangrijkste natuurlijk. Je kunt wel zeggen, er moet wat met mij gebeuren. Maar het is veel belangrijker dat wat met hem gebeurd is. En dat de dingen, dat hij geleden heeft, dat hij gekruisigd is, dat hij gestorven is. Maar dan komt er plotseling dan zo'n vraag tussendoor. En die ligt dan op ons bordje vanmiddag. Van wat verkrijgen wij nog meer door het offer en de dood van Christus aan het kruis. En dan gaat het opeens over ons leven. Even verschuift de aandacht, als de focus, die valt de hele tijd op de Heer Jezus. En opeens, en wij dan? En wat hebben wij daar nog meer aan? Even de aandacht op ons. En dan zeg ik het nog verkeerd ook. Want ik zei van wat er met ons gebeurt. Maar eigenlijk als je Paulus goed leest in Romeinen 6, dan zegt hij van niet wat er met ons gebeurt, maar met wat er met ons gebeurd is. Door het gekruisigd worden, gedood zijn, begraven zijn van Jezus, dan gebeurt er niet iets met ons. Maar hij schrijft, dan is er iets gebeurd. Onze oude mens is met Christus begraven. En ja, dat brengt je als vanzelf bij die vraag van, ja, wat werkt dat nou uit in je leven? Hè? Wat doet dat nou? En dan is ook de vraag van, word ik nou echt een beter mens of niet? Als er wat met Jezus gebeurd is en als er wat met mij gebeurd is, hoe gaat dat dan in mijn leven? Word ik nou steeds beter als ik nou 80 jaar word? Hè? En 80 jaar mag worden of 106 of 107. Kun je dan zeggen van, nou, zo langzamerhand, dan heb ik wel een staat bereikt van, die mag er zijn. Ben ik, nu ik 51 ben, veel beter dan toen ik 21 was? En als u nou 80 bent, bent u nou beter dan toen u 30 was of 50 was? Eigenlijk moet je het gewoon eens naar jezelf kijken, hè? Van, kijk eens naar jezelf. Hoe is dat nou als je nou terugkijkt van 10 jaar geleden of 20 jaar geleden of 5 jaar geleden? Misschien heb je 5 jaar geleden belijdenis gedaan of bent tot geloof gekomen of 50 jaar geleden al. Hoe is dat nou? Ben je nou beter geworden? Ben je nou beter gaan doen? Ben je nou een beter christen geworden? Ben je nou een beter discipel geworden? Nou, ik weet alvast één antwoord dat het altijd heel goed doet. En dat is van, ik breng er steeds nog steeds niet zo heel veel van terecht. Dat is een antwoord dat het altijd goed doet, hè. Het schiet nog niet zo heel erg hard op met me. Nou, wat moet je daar nou van zeggen van dat antwoord? Nou, in ieder geval dat men dan, als u dat zegt, dat je niet arrogant bent. Dat je zegt van, nou, ik ben nou 60 jaar christen en kijk mij eens wat geweldig ik ben. En dat is wel prima, want arrogante mensen, arrogante christenen zijn de ergste mensen, denk ik. Maar het is wel de vraag hoe je dat antwoord geeft. Er kan een stuk berusting in zitten. Hè? Van, nou ja, een heilige word ik nooit. Nou ja, dat zou wel heel goed waar kunnen zijn. Maar die berusting kan natuurlijk ook stoelen op luiheid. Want de Heere God wil wel dat we voortgang maken in de toewijding van ons leven aan hem. En als je na 60 jaar of na 20 jaar nog steeds niet weet dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. En als je er nog steeds niet naar staat om dat in de praktijk van je leven waar te maken. Als je dus bent blijven hangen in alleen maar denken aan jezelf. Nou, ik denk dat er dan eerder sprake is van luiheid dan van toewijding. Dus dat kan, hè? Als je zulke dingen zegt, nou, ik ben nog niet veel opgeschoten, dat dat gewoon komt omdat je er geen zin in hebt. Omdat je je leven niet in zijn dienst wil besteden. En dat je dat een vroom woord meegeeft. Er kan ook een stuk verdriet in meeklinken. Dat je zegt, nou ja, als ik nou eerlijk ben, ik kijk terug op mijn leven van, ik kijk terug 20 jaar geleden of 40 jaar geleden. Ja, wat is er eigenlijk veranderd? Ja, inderdaad, ik zie dat ik inderdaad vaak op mezelf ben gericht. En in de praktijk God liefhebben boven alles en daarnaast als mezelf, nou, val mezelf eigenlijk wel tegen. Dat kan natuurlijk, hè, dat je zo denkt. Je kunt er trouwens zo mee bezig zijn, van dat je, ja, wat we net zongen uit Psalm 116, de liefde tot God en de dank aan God, dat helemaal uit je leven gaat verdwijnen. Want ja, je brengt er toch niet zoveel van terecht. Dus ja, dus, en eigenlijk moet je dan zeggen, met alle terechte verdriet, kun je ook iets onterechts hebben van, ja, met mij is het niks, dus het is niks. Maar kijk eens naar de Heere Jezus, wat hij gedaan heeft dan. Dus dan ben je met alles waarvan je zegt van, nou, dat heb ik niet goed gedaan, ben je nog steeds en nog meer op jezelf gericht, namelijk op, ik red het niet en je komt dan de lof tot God helemaal niet meer toe. Je zou ook een heel ander antwoord kunnen geven. Als je nou terugkijkt op mijn leven, nou ja, ja, maar dan kan het toch niet dat je bent blijven staan. En je moet toch groeien in je geloof. En je moet toch ook groeien in de toewijding. Dus je moet toch ook ergens een beetje een beter mens worden. Er zijn nog mensen die denken dat ze in dit leven een zekere mate van volmaaktheid bereiken. Wat is dat? Nou, u komt ze vast ook wel tegen. Mensen die, waarvan je denkt, nou, die zijn veel verder op de weg van het geloof dan ik. Tenminste, dat hoor ik veel van u als ik op gesprek ben. Ja, maar dan hoor ik ook van anderen, dan zie ik andere mensen zeggen, zegt u dan, van, ja, die zijn veel beter, of die doen het veel beter, of die lijken in ieder geval veel beter. Die maken er veel meer werk van hun persoonlijk geloofsleven. Die zijn er gewoon veel meer als christen. Die zijn gewoon bekend als christen. Die weten ook anderen makkelijk erbij te betrekken. En die laten zo in hun hele levenswandel zien dat het evangelie iets doet met hen. En ja, als je daar nou naar kijkt, dan zou je ook weer kunnen zeggen, dat is mooi. Maar ja, als je dat niet zo hebt, dan denk je van, nou, dan zit het bij mij niet goed. Want nou, als ik nou een echt christen zou zijn, dan zou ik eigenlijk veel meer als die moeten zijn. En niet zoals ik ben. Dan zou ik wel veel meer van dit en veel meer van dat te moeten hebben. En ja, dan kun je wel zeggen van, we zijn allemaal zondaars. Maar ja, u weet niet en van hoe groot zondaar ik voor God ben. Een ander kijkt slecht naar mijn buitenkant. En ja, dan kunt u ook nog wel zeggen van, ja, maar die betere christenen beleven dat ook net zo. Maar ja, maar dat weet ik niet. Het is zo zichtbaar bij hen. Nou, eigenlijk twee soorten antwoorden van, het lukt me niet of het lukt me wel. Want het moet. Nou, en eigenlijk vind je alle antwoorden zo'n beetje, of beide antwoorden in alle verscheidenheid zo'n beetje ook in onze gemeente wel terug. En ook in het hele kerkelijk leven. Wat ben je wat meer reformatorisch, ben je wat meer evangelisch? Nou, dat zit er allemaal in. En ja, dan moet ik altijd denken aan dat hele bekende boekje van professor Zelderhuis. En morgen doe ik het beter. Nou, in de ene kant van een gevoel en een overtuiging hebben van, ja, het moet beter. Inderdaad, het moet beter. Maar morgen, hè. Dat is gisteren nog niet zo, maar morgen moet het. En morgen denk je van, nou, morgen maar weer. En volgende week zondag denk je van, ja, vorige week was het avondmaal, maar de volgende keer bij het avondmaal dan. En zo schuiven we dat altijd op. Hoe kom je daar nou uit, hè? Van, kom je nou verder of niet? Nou, dan moeten we gewoon terecht bij de Bijbel. En daarom hebben we een stuk gelezen uit Romeinen 6. En gaan we dat zo eens lezen nog een keer met elkaar. Want ja, je kunt wel zeggen van die dominee zegt dat. En die voorganger zegt dat. En in dat boek staat dat. En die heeft dat ervaren. Nou ja, er zijn zoveel boeken en zoveel meningen en zoveel gedachten. En zoveel mensen die wat zeggen. Wat staat er nou in de Bijbel over? Van, word ik nou echt een beter mens? En wat zit er dan in? Hoe word ik dan beter? En wat is er dan beter? Nou, daarom hebben we Romeinen 6 gelezen. En daar beginnen we dan maar mee, hè, met Romeinen 6. En het eerste wat opvalt, en dat staat ook op uw blaadje, dat Paulus zegt in vers 2, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Dus, we kunnen dus niet meer zonde blijven doen. Dat kan niet. Of in ieder geval, daarin leven. Moet je even opletten, wat zegt Paulus nou? Hè? Hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn? Wat is dat nou, der zonde gestorven zijn? Dat is oud-Nederlands. Hè? Dat betekent niet dat we door de zonde dood zijn. Dat is ook wel zo. Maar dat betekent, we zijn aan de zonde gestorven. Je bent er aan ontstorven. De zonde is dood in je leven. Dat zegt Paulus. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, dus die aan de zonde ontstorven zijn, daarin nog leven? De zonde is dus dood in je leven, zegt Paulus. Moet je wel goed begrijpen wat hij daarmee bedoelt. Want je kunt heel gemakkelijk zeggen van, nou, dat is helemaal niet waar, want ik zondig nog steeds. Of je zegt, dus als ik geloof, zondig ik niet meer. Dan tellen mijn zonden niet meer als zonde. Maar Paulus bedoelt het net weer wat anders. Hij heeft het over de zonde en de dood als twee kwade machten in je leven die hun zeggenschap over je opeisen. De dood, die probeert je in zijn klauwen te grijpen. En de zonde probeert je in zijn klauwen te grijpen. Die beide willen hun macht laten gelden in hun leven, in je leven. Die willen allebei zeggen van, ik ben de baas. Dat kan niet meer, zegt Paulus. De zonde kan niet langer de baas spelen in je leven. Die heeft geen feitelijke macht meer in je leven. Als je in de Heer Jezus gelooft, moet je zeggen, zo staat het hier, de zonde heeft geen macht, geen gezag meer over me. Dat is het woord, geen gezag meer over me. Dat heeft alleen Jezus. Alleen Jezus heeft het te zeggen over mijn leven. En Jezus, en daar hebben we het over gehad, is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar hij heeft dat niet voor zichzelf gedaan. Hij heeft dat juist voor anderen gedaan. En eigenlijk gaat het Bijbelse spreken nog verder. Hè? De Bijbelse manier van spreken is dat je zegt, toen Jezus leed hij in mijn plaats. Toen hij stierf, stierf hij in mijn plaats. Toen hij begraven werd, werd hij in mijn plaats begraven. En eigenlijk, als je Paulus heel goed wilt begrijpen, dan zegt hij nog sterker. Hij zegt, toen Jezus leed, leed ik. Toen Jezus stierf, stierf ik. Toen Jezus begraven werd, werd ik begraven. Ik, mijn oude mens, mijn leven onder de macht en de kracht van de zonde. Ik ook al leefde 2000 jaar na Golgotha, ik stierf op Golgotha, toen Jezus stierf. Dat is een bepaalde manier van spreken die je bij Paulus vooral leest, in het woord van God dus, die overal in de Bijbel, maar met name bij Paulus tegenkomt. Dat je iets met hem hebt. Toen hij begraven werd, werd ik begraven. Toen hij stierf, stierf ik. Zo belangrijk is wat Jezus deed voor mijn leven hier en nu. En dan wordt het duidelijk wat er staat in vers 2. Hoe zouden wij die der zonde gestorven zijn, hè, dus aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Hoe kun je nou leven als slaaf als je geen slaaf meer bent? Als je geen slaaf meer bent, hoef je ook niet te leven als slaaf. Hoe kun je nou leven als slaaf van de zonde terwijl je geen slaaf van de zonde meer bent? Hè, dus zo zegt Paulus dat ook in vers 6. Dit weten wij immers. Dit weten wij immers dat onze oude mens medegekruisigd is. Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Nou, dat maakt het eigenlijk nog duidelijker. Paulus zegt hier, dit weten wij immers. Er staat als een paal boven water. Dat weten wij. Dat is nou juist het evangelie. Dat hoeft helemaal geen discussiepunt te zijn. Nee. En dan hebben we de neiging om te kijken van, ja, wat merk ik daar nou van in mijn leven? Daar merk ik niet zoveel van. Maar ja, van het evangelie merk je sowieso weinig in je leven. Want het komt van boven. Hè? Het komt niet uit onszelf. Het komt van boven vandaan. Van God vandaan. Maar als je nou nadenkt, gelovig nadenkt over wat Jezus gedaan heeft. En waarom die naar deze wereld kwam. En waarom die geleden heeft, waarom die gekruisigd is, waarom die gestorven is, waarom die begraven is. Wat er met hem dus aan het kruis is gebeurd. Als je daar nou over nadenkt, moet je zeggen, hij heeft de macht van de zonde gebroken. Dus dan ben ik ook geen slaaf meer van de zonde. Die heeft geen zeggenschap. Dus dan gaat het over de feitelijke macht. Wie is nou mijn baas in mijn leven? In wiens dienst sta ik nou? Nou, dan is het over, gaat het over Jezus. Nou, en daar zegt Paulus nog wat over. Want daar gaat het ook over in de doop. En dan zegt hij, weet gij niet, vers 3, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Dus de doop spreekt daar ook heel duidelijk over. Hele duidelijke uitdrukking van die verbondenheid, tussen, van die link zou je zeggen, tussen wat er met Jezus is gebeurd en wat er met mensen is gebeurd. Die hele nadrukkelijke verbondenheid, je zou zeggen haast ja, dat het helemaal in elkaar geweven zit wat er met Jezus is gebeurd en wat er met de zijnen is gebeurd. Dat is helemaal niet meer los van elkaar te denken. En nou, daar is de doop een mooie uitdrukking van. Nee, je kunt niet zeggen van, nou, ik ben gedoopt, dus dat is klaar. Dus het is klaar. Daar gaat het niet om. He, zo werkt het niet. Maar de doop is daar nou een uitdrukking van. Zoals je gedoopt bent, ondergedompeld bent in de dood van Christus. In de dood van Christus. Zo ben je dood voor de zonde. De doop. Volgende week zal er weer gedoopt worden. Gaat veel verder dan alleen maar de gedachte van dat je een kind van de Vader mag zijn. Hè? Dus juist ook de uitdrukking van de verbondenheid aan dat wat met Christus gedaan is. Wat Christus volbracht heeft. Wat volbracht is aan de uitdrukking van zijn overwinning over de zonde. En dat dat met ons leven verbonden is. En wat je dus met een gerust hart mag zeggen. En ik zou zeggen, ook moet zeggen, is dit, ik heb maar één Heer. En dat is niet de zonde, maar dat is Christus. Ik heb maar één aan wie ik verantwoording verschuldigd ben. Ik heb maar één aan wie ik mijn leven te verantwoorden heb. Ik heb maar één Heer. Er is maar één voor wie ik buig, één voor wie ik kniel, en dat is Jezus. En ik zal in dat vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Maar, dan gaan we verder. Christus is niet alleen gestorven. Hij is ook opgestaan. En dat staat er ook, door de opstanding van Christus leven we ook een nieuw leven. En dat staat in vers 4 bijvoorbeeld. Hè. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Vers 8, indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Dat hoort er dus ook duidelijk bij, hè? Het is ook een nieuw leven. Niet op grond van, daar hebben we nou even geweldig zin in, hè, om helemaal voor God te gaan leven. En dat kun je natuurlijk ook zeggen met elkaar. En dan kun je met elkaar oproepen, zo'n sfeer van, nou gaan we voor God. En als je de kerk uitgaat, dan denk je van, oh ja, wat was het ook alweer. En dat heeft niet te maken direct met ons gevoel. Of het gevoel dat je met elkaar kunt oproepen. Of dat we het helemaal zien zitten. En dat we zeggen van, nou, we gaan er eens flink voor. Maar een nieuw leven is er op grond van het feit dat Jezus niet alleen gestorven is, maar ook is opgestaan. Als ik zeg, ik ben met Christus gestorven. Toen Jezus stierf op Golgotha, stierf ik. Moet je ook zeggen, toen Jezus opstond met Pasen, stond ik op. En dat hoort bij elkaar. Wat er met Jezus is gebeurd, dat is niet alleen tot in de dood, maar is ook van de dood in het leven. Nou, het beeld is helder, denk ik. En toen Jezus stierf, stierf ik. Dus ik ben aan de zonde gestorven. Dus als Jezus stierf om de macht van de zonde te breken, dan is Hij mijn Heer. En als Hij opgestaan is, dan ben ik met Hem gestorven en ben ik met Hem opgestaan. Dan leef ik niet meer voor mezelf, dan leef ik niet meer voor de zonde, maar dan leef ik voor Hem. Dat is een hele logische conclusie. Maar, of een logisch verhaal. Maar Paulus trekt daar dan een conclusie in uit. Iets wat je voor jezelf moet vaststellen. Voor jezelf heel helder moet hebben. Een conclusie die ons door Hem, door God zelf wordt aangereikt. En dat staat in vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus. En dus als je in Hem gelooft, moeten de twee dingen eigenlijk heel duidelijk zijn. Moet je zeggen, ik ben dood voor de zonde. Ik ben in het leven van God. Dat voel ik niet altijd, dat is niet het verhaal. Want je kunt er van alles tegen inbrengen. Allerlei mitsen en maren tegen inbrengen. Ik voel dat niet. Je moet het toch voelen. Je moet het toch merken. Maar ik voel het niet. Ja, dat is een beetje het ergste wat je tegenwoordig kunt meemaken natuurlijk. Dat je iets niet voelt. Maar de vraag is, door wie laat je je nou gezeggen? Door wat je zelf denkt. Of wat je zelf voelt en niet voelt. Of door het evangelie. Nou, dit is het evangelie. De vraag is of we de Heere God niet tekort doen als we altijd dit maar blijven ontkennen. Dat je zegt, ja, maar dit, ja, maar dan. Het gaat er niet om wat wij ervan vinden. Maar wat Hij geeft, daar gaat het om. Voel je misschien helemaal niet dat je anders geworden bent. Maar Hij zegt het. En de eerste reactie, als je dit leest, hè, moet je voorstellen dat Paulus dit verhaal vertelt aan mensen in Rome. Gewone mensen hoor, net zoals wij. Ze zouden zeggen van, nou. Is dat nou zo? En die mensen moesten ook gewoon werken. En die kwamen ook allerlei dingen tegen. En die kwamen zichzelf ook wel tegen. En die zeiden van, nou ja, is dat nou zo? Maar die eerste reactie zou niet moeten zijn van, nou, ik weet niet of het waar is. De eerste reactie zou moeten zijn, dank u. Duizend maal, o Heer, zou u daarvoor dank en eer. En ik zou zeggen, die tweede reactie zou moeten zijn, duizend maal, o Heer, zei u daarvoor dank en eer. En zo kunnen we wel duizend keer doorgaan. Duizend maal dank. Maar wat betekent het nou? Betekent het nou dat we heel goede mensen zijn geworden? Nee, kijk, Paulus laat er een die trekt er nog een conclusie uit. Hè? Dus voor de eerste, in de eerste plaats moet je zeggen, zo is het. Hè? Je bent dood voor de zonde en levend voor God. Maar hij zegt niet van, jullie zijn al geweldige mensen geworden. Hij zegt in vers 12, en dat is de oproep die daaruit klinkt. Als dat nou zo is, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde. Maar stelt u ten dienste van God. Dus daar volgt iets uit. Iets wat blijkbaar niet helemaal vanzelf gaat. Maar wat wij helemaal in elkaar laten overlopen. Dat wij zeggen van ja, maar het moet eigenlijk vanzelf gaan. Want als de Heere God in je leven werkt, gaat alles vanzelf. Ja, hoe weet je dat? Wie zegt dat? Ja, maar zo voel ik... Ja, maar voel je het altijd zo? Nee. Ja, maar die heeft dat gezegd. Dat kan allemaal wel waar wezen. Ja, Paulus zegt ergens van... Kwam er een engel uit de hemel en die kwam een ander evangelie vertellen? Geloof hem niet. Als het nou zo is... dat het zo van belang is wat de Heer Jezus deed op Golgotha... dan moet je dat ook zo beamen. Maar betekent dat nou dat je dan een beter mens wordt? Nee, dat betekent dat je weet... dat je moet strijden. Dat je weet dat je je leven moet overgeven aan hem. Dat je weet dat je je leven in zijn dienst moet besteden. Dat je hem moet liefhebben boven alles. En dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Laat dan die zonde niet langer als koning heersen. Als hij nou niet je koning is, waarom laat je hem dan heersen? Het gaat niet over dat we in onze levensstrijd... in de strijd die we hebben om volmaakt voor hem te worden, dat we daarmee het koninkrijk beërven, dat we iets kunnen winnen, dat we onze zaligheid kunnen winnen. Dat is iets wat God doet, wat Christus gedaan heeft. Christus is de enige door wie we behouden worden. En we worden niet, doordat we geweldig gelovigen en rechtvaardig voor God, dat is alleen vanwege Christus. Het geloof is een middeltje om dat te ontvangen. Het gaat om Christus, wat hij gedaan heeft. Maar als je dat nou ontvangt, dan zie je ook de weg voor je. Ja, dan betekent het dat ik ook keuze moet maken in mijn leven. Dat ik de zonde niet mag laten heersen in mijn leven. Dat moet betekenen dat ik keuze moet maken. En reken maar dat het keuze zijn die ik moet maken. Je kan heel gemakkelijk de verkeerde kant uitgaan. Ik kan heel gemakkelijk de zonde toch weer op de troon zetten. Niet dat hij erop zit, maar ik kan het heel gemakkelijk doen. Net alsof God er niet is. Het gaat niet vanzelf. Het evangelie, wat er met Jezus is gebeurd. En daarom met alle die in hem geloven, roept ons juist op om te strijden. Oproep om je leven al strijdend en biddend aan hem over te geven. En op koers te houden. Nou, en vandaar dat de catechismus het ook heeft over dat we begraven worden in plaats van begraven zijn. Je moet niet alleen onschuldig verklaard worden, maar je moet ook onschuldig gemaakt worden. Je moet niet alleen rechtvaardig verklaard worden, je moet ook rechtvaardig gemaakt worden. Nou, dat zal allemaal wel waar zijn, maar de zaak zelf blijft staan. En dit wil God, uw heiliging. En daarom vind je in het hele Nieuwe Testament ook steeds weer de oproep, niet om te zeggen van nou, geloof in de Heere Jezus en laat de rest over je heen komen. Maar geloof in de Heere Jezus. Een strijd, de goede strijd van het geloof. Maak keuzes in je leven. Zoals Lot keuzes moest maken en Abraham keuzes moest maken. Laat het niet langs je heen glijden. En denk niet dat het allemaal wel komt en dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar keuze. Juist omdat er wat gebeurd is, omdat er zoiets geweldig in je handen wordt gelegd. Nou, dan kijk je nog eens terug op 60 jaar geleden, bijvoorbeeld. Of 50, of 10, of 80. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, opgeschreven, dat we niet zo'n geweldige progressie maken daarin. En God blijft ons daartoe oproepen. Ik denk dat het allebei dus waar is. Ik denk dat als je als christen van 60 jaar verschrikkelijk tevreden bent over wat er allemaal bereikt is in je leven, wat je allemaal bereikt hebt in je leven, dat er dan iets niet goed gaat. Je mag wel dankbaar opmerken dat de dingen zijn bijgeschaafd in je leven. Dat sommige harde kanten van je karakter bijvoorbeeld door de liefde van God anders zijn geworden. Dat er bepaalde pijnpunten in je leven zijn opgeruimd. Of dat je daar anders mee omgaat. Dat er mildheid komt, dat er ruimheid komt, dat er mededeelzaamheid komt. Dankbaar zijn voor dat wat er mag veranderen in je leven. Nou, maar daar moet je ook voor staan. Maar het karakter van die heiliging in ons leven, waarom doe je dat nou? Waarom zou je nou voor God leven? Waarom zou je strijden tegen het kwaad? Nou, de catechismus noemt dat zo prachtig. Dat wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer brengen. Dat wij onszelf uit dankbaarheid ten offer brengen. Niet om de hemel te verdienen. Niet om te laten zien hoe geweldig goed christen we zijn. Niet om te laten zien van, hé, het werkt in mijn leven blijkbaar. Maar uit dankbaarheid. Dat is heiliging. Maar dan vanuit de kracht van Christus. Als je het steeds weer daar zoekt bij hem, hè, waar het gebeurd is. Die voor je gestorven is en opgestaan is. Met wie je zelf gestorven bent en opgestaan bent. Dan vind je de kracht om die weg te gaan. En waar een mens trots wordt, gearriveerd wordt van ik heb het bereikt. Dan gaat het niet goed. Als een leven verzandt in ach en wee, wat breng ik er toch weinig van terecht. Dan komt Christus ook niet naar voren. Maar laat dit plaats voor de dankbaarheid. En hoe kan het anders? Voor wat hij ons gegeven heeft. Zijn eigen lichaam. Zijn bloed. Daartoe helpen ons de Heilige Geest. Amen. danken en bidden. Heere God in de hemel, het is toch wel heel belangrijk wat we vandaag gevierd hebben, avondmaal. En we worden niet alleen herinnerd aan de dood van Christus, maar ook aan onze eigen dood. Dat we met hem zijn begraven en met hem zijn gestorven. Maar dat we ook met hem zijn opgestaan. We danken u dat we dat ook mochten horen. En dat er zo alle reden is om vandaag en morgen en alle dagen van ons leven aan u te geven. Om niet meer ons lichaam, ons verstand, alles wat we hebben in dienst van het kwaad te stellen, maar in dienst van u. Helpt u ons daarbij, Heere God. Want ja, we belijden dat ook voor u, dat we dat maar heel moeilijk doen. Dat de macht van het kwaad dus blijkbaar toch groot is. Dat we zo heel gemakkelijk toch denken dat dat meer macht over ons heeft dan u. We bidden van u. Maakt u ons sterk. Sterk in ons denken. En daarom ook sterk in onze keuze. In onze wil. Dat we niet alleen maar afgaan op wat we diep van binnen voelen. Maar dat we afgaan op wat er gebeurd is. Dat we afgaan op Golgotha. En de hof van Jozef van Arimathea. Dat dat bepalend voor ons leven mag zijn. En maak ons zo christenen die leven voor u. Geen arrogante mensen, maar ook geen luie mensen. Geen zelfgenoegzame mensen, maar ook geen activistische mensen. Geef dat we mensen mogen zijn die leven uit de liefde van u. We danken u dat u onder ons leven dat wil leggen. Brood en wijn, lichaam en bloed van Christus. Water, of het leven en de overvloed. We danken u voor hem, onze Heere Jezus Christus. En geef dat hij ons leven mag zijn. En als we altijd nog aan u voorbij leven. Heere, word ons te sterk af. En geef dat we het ook vandaag, misschien vandaag voor het eerst zullen zeggen. Dat u degene bent die alles te zeggen heeft. Heere, maak ons zo klein voor u en kinderen van u, om zo ook te leven. Heere, zegent u ons in alle dingen van ons bestaan. We weten dat het kwaad overal loert en dat we zo gemakkelijk om zijn. Maak ons attent op de goede dingen. En wijs u ons de weg naar de goede dingen. Wijs u ons ook de weg om te gaan in ons leven. Ook in de komende week bij moeilijke beslissingen. Bij dingen die plotseling op onze weg komen, wees u onze God van nabij. Denkt u aan een ieder van de gemeente. We bidden ook voor onze kinderen die weer naar school gaan. Zegent u hen in het komende jaar. Geef allen die ook bij het onderwijs betrokken zijn uw zegen. Geef dat we het goed mogen hebben. We danken u voor het goede dat we ontvangen hier in Nederland. Zoveel goede dingen. Heren, aanvaardt u onze dank. We gaan hier vandaan en we voelen ons bevoorrecht in deze wereld. Geef dat we dat ook op de een of andere manier mogen meenemen. Dat we bevoorrecht zijn, maar ja, dat ieder mens dat mag zijn. Stelt u ons zo tot een zegen. Zegent u uw kerk over heel deze wereld. Zegent u deze wereld. De spanningen die er zijn ook rond Syrië. Heere, geef wijsheid. Geef wijsheid. Zo komen we tot u. En we bidden van u, bewaart u ons in de komende tijd, als we een verre reis gaan maken. Bewaart u ons voor elkaar, bewaart u ons voor de volgende zondag, maar helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Waarin zijn macht zo heel duidelijk zichtbaar zal worden. En niemand meer hoeft te twijfelen dat hij het werkelijk voor het zeggen heeft. Zoals hij het altijd al gehad heeft. Heere, aanvaardt u onze dank voor alles wat u ons gaf. En hoort u ons om Christus wil. Amen. We willen uit de avondzang zingen vers 1 en vers 7. En dat doen we na de collecte voor Kingsfishers, de familie van Zanen. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
hang ze dadelijk wel op. Ik heb ze ook neergelegd, dus de vervuiler betaalt, hè?
zullen wij.